Bier koop je voor thuis in fles of blik. In de kroeg komt het vaak uit een fust. Soms, bij grote bedrijven, komt de pils wel eens uit een tank. Maar bier komt ook steeds vaker uit een vat. Een eikenhouten vat. Maanden, soms wel jarenlang, ligt het weggestopt in de hoek van de brouwerij te wachten. En nog langer te wachten, totdat de smaak precies goed is. En dan heb je Barrel Age.
Van het Vat, de podcast.
Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Ik ben Jasper Stads, nog steeds een grote bierliefhebber. En vandaag ben ik voor de tweede keer langs bij Brouwerij van de Streek in Utrecht. Eerder had ik het al met Ronald van de Streek over IPA, de allereerste aflevering van de podcast. En nu hebben we het over Barrel Age. En de eerste vraag, die is ook in aflevering 7 nog steeds hetzelfde. Ronald, wat drinken we?
We drinken een Risky Business en dan de Bourbon Barrel Aged editie. Risky Business is een dubbel mash stout. Daar kan ik straks wat meer over vertellen. En deze heeft gerijpt op bourbon barrels.
Ik ben heel benieuwd, schenk maar in.
Zoals je hoort zit hij in een blik.
Ja, lekker. Ik lust zo nog wel een slokje. Maar eerst, dit is precies het bier waar we het over gaan hebben. Barrel Aged. Laten we bij het begin beginnen. Wat is eigenlijk Barrel Aged?
Barrel Aged is het Engelse woord voor vatgerijpt. Een woord dat je ook wel vaak hoort in Nederland. En vatgerijpt betekent dat een bier een bepaalde tijd heeft doorgebracht in zo'n houten vat wat je net omschrijft. Er zijn meerdere varianten trouwens hierop. Je hebt ook whisky infused. Dat is niet barrel aged. En je hebt ook nog oaked. Ja, oaked. Een Engelse term. Mm-hmm. Dan is het ook een aanraking gekomen met eiken. Maar dan is het ook niet barrel aged. Dan kunnen er gewoon eikensnippers aan het RVS zijn toegevoegd.
Maar heeft dat niet gerust?
Niet gerust. Even een niet lange gerust tijd. Op houten vaten. Dus het is erg belangrijk. Er zijn dus niet elk bier waar bijvoorbeeld een whisky term bij staat. Is een barrel aged bier. Je kan eigenlijk heel goedkoop kan je gewoon whisky bij bier gooien als producent. En dan heb je ook een whisky smaak aan je bier. Of je kan dus eikensnippers gewoon in je RVS tanks gooien. Om de vanille tonen uit het hout eigenlijk in het bier te krijgen. Daar hebben we het niet over. We hebben het echt over vatrijping.
Ja, nou neem maar mee in het proces. Wat gebeurt er bij het maken van een barrel aged bier?
Het allerbelangrijkste als eerste is om een vat te kopen. Dus je moet een vat vinden wat vers gelegen is eigenlijk. Dus iets wat het liefst nog een beetje nat van binnen is. Waar de drank nog misschien wel een beetje uitkomt. Dat is overigens niet per se nodig. Als een vat van binnen niet nat, zeg maar. Heel simpel, als de drank er niet uit komt lopen, dan komt er alsnog heel veel dranksmaak aan het bier.
Want dat zit helemaal in het hout. Zitten,
ja, zit helemaal in het hout. Maar het eerste is dus een goede vaat te vinden. Wij zijn een middelgrote brouwerij. We brouwen hier 3000 liter per batch, 3500 liter. Maar van dit soort zware bieren die we wegleggen, is het zo tegen de 3000. En wij willen altijd één set vaten wegleggen met één bier. Dus dat betekent, bourbonvaten zijn 190 liter. De sherryvaten standaard zo'n 225 liter. Dat wij toch wel een set van zo'n 12 tot 14 tot soms 16 van die vaten moeten wegleggen. En we willen dat eigenlijk enigszins homogeen hebben. En niet een grote mengelmoes aan verschillende dingen om tot één smaak te komen.
En waar vind je die vaten? Zijn die gewoon hier in Nederland verkrijgbaar?
Ja, dat ga ik niet vertellen. Dus de grote.
Maar moet je de hele wereld over? Of zijn er bepaalde landen waar het nog veel gebruikt wordt? Kan je ze hier in Nederland gewoon halen?
Nee, de vatenindustrie zit heel interessant in elkaar. Bourbon in Amerika is wettelijk vastgelegd. Daar mag je maar één keer het hout voor gebruiken. Dus nieuw Amerikaans eikenhout wordt een vat van gemaakt. En dat bourbon ligt daar één keer op. En daarna mag het niet nog een keer gevuld worden. Die vaten gaan voor een heel groot deel naar Schotland. Want in Schotland zijn dat soort wetten niet. En die zijn gewoon op zoek naar houten vaten. Daarnaast komt er uit de wijnindustrie en de sherryindustrie en de portindustrie komen houten vaten vrij. En die gaan ook naar Schotland toe. Dan hebben we nog de rumindustrie, Zuid-Amerika. Die hebben ook heel veel van die bourbonvaten. En dan als ze dan klaar zijn met de bourbonvaten voor de rum, gaan ze ook naar Schotland. Uiteindelijk de meeste vaten eindigen in Schotland. Wij kopen onze vaten via handelaren die zich direct in Schotland begeven. Of die zich direct in Tennessee, Amerika begeven. Want als je de allerverste, mooiste bourbonbarrels wil, in dit geval, dan zou je ze toch echt direct uit Amerika moeten halen. En er bij wijze van spreken op moeten toezien dat ze zo vers mogelijk erin gaan. Je kan een vat op meerdere manieren vervoeren. Het liefst houden wij ze gewoon in elkaar. Dus gewoon zoals ze ook de bourbon gehad hebben. Maar het is natuurlijk heel erg duur om ze op die manier te vervoeren in een zeecontainer. Wat die Schotten doen, slim als ze zijn, die halen die vaten uit elkaar en leggen al die latjes in een container. Dan passen er namelijk veel meer in de container. En dan zetten ze zelf weer in elkaar. Hun boeit die smaak van die bourbon niet zoveel.
Ja.
Klein beetje, maar het gaat hun voornamelijk om de houtsmaak. En bij bier wat rijpt op houten vaten gaat het ook om de, ja, gaat het bijna misschien wel in eerste instantie om de dranksmaak. Dus de drank die er daarvoor in zat.
Ja, precies. En je hebt het nu veel over bourbon, maar dat zijn niet de enige soort houten vaten die gebruikt kunnen worden, toch?
Nee, absoluut niet. Je kan eigenlijk alle houten vaten gebruiken om bier in te rijpen. Bourbon is natuurlijk een whisky soort, maar je kan ook ginvaten nemen of rumvaten of wijnvaten of portvaten. Waarbij vaten die een gedestilleerd daarvoor erin gehad hebben, zijn wel makkelijker te verwerken, want daar leeft niets in. Mm-hmm. Daar heeft zulke hoge alcohol in gezeten dat alles daarin dood is. In een wijnvat zitten natuurlijk gisten van de wijn. En daar kunnen dus ook, zodra dat leeg is, kunnen daar eigenlijk airborne bacteriën in zitten, die dan weer het bier uiteindelijk laten verzuren.
Dus daar kun je niet meteen met het vat aan de slag.
Nee, nou ja, of je moet hem dus eigenlijk ontsmetten of heel heet maken of doen. Maar dan ga je dus ook weer de smaak die je eigenlijk in je bier wil hebben, ga je dan weer aantasten.
En bourbon, is dat wel jouw favoriete vat om mee te werken? Wat betreft,
Het is wel, ik vind het wel heel lekker. Bourbon is natuurlijk lekker zoet en vol. Maar ik vind Islay-vaten ook heel lekker. Islay is een whisky die heel gerookt is, turfgerookt. En wij brouwen dan een bier wat helemaal niet een rooksmaak heeft. Maar dat wordt helemaal opgenomen door dat bier. Dus dat vind ik ook wel heel vet. En voor de rest hebben we... een van onze eerste barrelprojecten was een rode wijnproject. Ja, dat kan ook... Als je het juiste mengt met het juiste, kan dat heel subliem zijn.
Want wat is dan een beetje de range? Wat is een beetje de minimale tot... Nou ja, tot hoever gaat het? De tijd als je een vat weg moet leggen?
Het minimale ongeveer 3-4 maanden. Maar dan heb je nog niet die hele vette, dikke barrel-aged smaak. Als het een heel mooi vers vat is, kan je over het algemeen zeggen half jaar ongeveer. Ja. Maar goed, je hebt ook wel eens wat vaten waarbij je als je ze ruikt en als je ze binnenkrijgt, dat je echt denkt, nou, dat zijn mooie, die ruiken mooi en die ruiken vers. En dat dan toch, om wat voor reden dan ook, de barrel aging veel langer duurt. Het kan te maken hebben met temperaturen, dus of met luchtvochtigheid. Want we hebben het niet alleen maar over dingen die in het bier trekken. Het bier ademt ook met de buitenwereld. En het hout ademt. En de poriën gaan open en dicht. En hoe vochtig het hier in de hal is. Hoe warm het hier is. Maakt allemaal uit voor uiteindelijk hoe het bier gaat smaken. En dat zijn dingen die wij dus niet kunnen controleren. En helemaal niet willen controleren.
Maar dat doe je dus dan ook niks mee. Het is niet dat je die houten vaten altijd in een koeling. Of juist een warmteruimte van een bepaalde temperatuur
legt. Nee, doe mij niet. Er zijn wel brouwerijen die dat controleren. Dus die hebben heel bewust zeggen ze. Nou, dat moet in een in een koele kelder liggen bijvoorbeeld. Of dat moet juist buiten liggen, waar de temperatuur misschien nog meer schommelt dan binnen. Bij ons liggen ze dus ook op een plek waar de temperatuur in principe schommelt. De grap is dat dat ook wel weer teweeg brengt dat soms, als een bier niet zo hard gaat. Hè, stel je voor dat wij hem in september wegleggen, oktober wegleggen. En dan wordt het daarna kouder. En dan na 4 maanden maak je hem zo. Denk je, het valt nog mee. En dan na die eerste paar warme dagen van het jaar kan het zomaar helemaal omgeslagen zijn. Dan ineens openen die poriën zich. En dan trekken al die smaken, komen in één keer samen. En dat is een soort explosie, wat dat barrel age ook zo super mooi maakt. Het is iets waar we niet de volledige controle over hebben, maar waar uiteindelijk een subliem product uitkomt.
Maar het is geen garantie tot succes. Heb je ook wel eens een mislukte batch gehad? Dat je dus maanden gewacht hebt en één slokje nam en dacht, oh...
Nee. Wat wel kan gebeuren is dat één vat of meerdere vaten in een batch verzuren. Dat er dus verkeerde bacteriën bij komen. Of verkeerde gisten bij komen. Dan krijg je weer een soort paardendekensmaak eraan. Dat is een Brettanomyces wordt dat genoemd. Dat is een ander ras gist dan dat er normaal voor brouwers wordt gebruikt. En wat ook wel kan is dat hij over de top gaat. Dus als je hem te lang laat liggen, dan komt er te veel houtsmaak bij. Zeg maar dan gaat de houtsmaak en de oxidatiesmaak, gaat de dranksmaak overheersen. En dat is ook niet per se prettig. En dat zorgt ervoor dat het minder in balans is, het uiteindelijke bier. Daar kan je als brouwer wel weer oplossingen voor vinden. Want uiteindelijk een barrel-aged bier is vaak een blend. Dus je brouwt dan gewoon meer bier. Vers bier eigenlijk, dus niet weggelegd. Dan kan je met dat te lang gerijpte bier versnijden. Of je versnijdt het met barrel-aged bier wat veel korter gelegen heeft. Om uiteindelijk tot de juiste balans te komen.
Kan je eigenlijk van ieder soort bier een barrel-aged maken?
Ja, je kan alle bieren op een vat wegleggen. Maar zwaardere bieren zijn er wel iets beter tegen bestand. Want de oxidatie die plaatsvindt, die is niet altijd een toevoeging. Dat kan ook juist afdoen aan de smaak van het originele bier. Ik heb het nu trouwens over allemaal clean bieren. Dus een barley wine of een stout of een triple. Dat kan allemaal heel makkelijk. In de lichtere segment, lichter qua alcohol, heb je natuurlijk wel zure bieren. Dus de lambieken die liggen uiteindelijk ook op hout. Maar daar gebeurt er in het hout iets heel anders. Daar gaat het niet om de drank die er daarvoor in zat. Daar gaat het wel om de oxidatie en wel een klein beetje om de eikensmaak. Maar daar gaat het nog veel meer om de bacteriën die uiteindelijk in het hout zijn gekomen. Door eerdere vergistingen van bier in die vaten.
Dus dan gebruik je juist die bacteriën die je er eigenlijk helemaal niet in wil hebben. Die gebruiken die lichtere bieren juist.
Precies. Gisten die wij als brouwerij helemaal niet willen hebben. Die worden dan door de Belgen in dit geval, door de lambiekbrouwers, juist opgevangen. Dat bier vergist dus op een wijze, met een gist die gewoon in de lucht hangt. En uiteindelijk trekt dat helemaal in het hout. En dan een tweede, een derde en een vierde batch. Helpt het dus dat hout al een keer die bacteriën en die gisten gehad heeft. En op die manier vergist dat bier dan in het hout helemaal.
Ja. Nou zijn houten vaten, aan zich is eigenlijk natuurlijk een heel oud iets. Het gaat al honderden jaren mee. Wanneer is dat weer populair geworden en om daar weer wat mee te gaan doen met bier?
Nou, de echte, ik denk de vatrijping gewoon meegekomen is met de craft beer revolutie, zoals ik die zo mooi noem. Of zoals ze zo mooi genoemd wordt. En craft beer is eigenlijk onafhankelijk gebrouwen bier. Ontstaan in Amerika, kleine brouwerijen die vanaf de jaren 80 eigenlijk de Amerikaanse hoppen zijn gaan gebruiken. En op die manier, Amerikaanse hoppen die smaken gewoon anders dan Europese hoppen. En zij kwamen erachter dat als je er heel veel in gooit, dat het nog lekkerder wordt dan met Europese hoppen. En op die manier zijn ze gaan kijken, de Amerikanen, wat kunnen we nog meer doen met de spullen die we al hebben. Nou ja, bourbonvaten zijn over in dat land, dus dat is een hele kleine stap. Maar voor de rest is het ook nooit weg geweest. Als je kijkt naar Tsjechische brouwerijen, waar pils nog steeds uit een houten vat komt. Wel hele grote houten vaten, maar er zijn meerdere types van houtrijping. Dat kan je dus met een lager doen, met een pils. In hele grote vaten, waarbij eigenlijk het houten vat gewoon een vergistingsvat is. Of je kan het dus doen echt specifiek om de smaak van die drank eruit te halen. En dat is wel iets meer van de laatste jaren. En wat natuurlijk bij kleine brouwerijen veel sneller opgepakt wordt dan bij de grote. Alhoewel je nu in het kielzog van de kleine brouwerijen wel weer de Hertog Jan vatgerijp serie en de Duvel vatgerijpt. En de grote brouwerij zien natuurlijk dat het een prachtig mooie marketingkans is om hun product nog meer premium te maken dan wat ze al dachten dat het was.
Het is natuurlijk wel een lastig product. Je ziet vaak dat de barrel-aged bieren wel vaak de wat duurdere bieren zijn. Logisch, het is een lang proces. Ja. Het kost je echt maanden, soms jaren. Is het daardoor nog wel eigenlijk interessant als brouwerij om dat te gaan doen? Want het lijkt wel een heel kostbaar proces.
Het is een kostbaar proces. Je betaalt veel voor een glas en je doet er lang over om het te maken. Maar je doet er ook lang over om ervan te genieten. Dit is een bier. Dat kost misschien 5 euro, 6 euro, 7 euro voor één flesje of een blikje in een slijter. Maar je gooit je benen omhoog, 's avonds, thuis op de bank, knabbeltje erbij. Heerlijk. Kan je gewoon 1,5 uur over zijn glas doen.
Maar hoe zit dat voor jou als brouwerij? Want het is voor jou ook een kostenrijk proces, lijkt me. Je moet vaten halen.
Ja.
Die moet je inkopen. Het duurt lang voordat je het überhaupt kan verkopen.
Ja, maar ik bedoel uiteindelijk, wij verkopen het. Kijk, het start bij ons. Wij verkopen het ook duurder. En daardoor komt het uiteindelijk duurder bij de consument. Het is niet zo dat iemand anders in de handel daar een hele grove marge bovenop zet. En met dat wat wij extra vragen, dekken wij natuurlijk de kosten die we allemaal extra hebben. Bij ons is het volume aan barrel-aged bier dusdanig klein dat als ik het morgen niet meer zou doen, dat ik geen probleem zou hebben. Maar ik vind het wel zo leuk om te doen. En zo, het is eigenlijk een hobby binnen een hobby. Ja, dus het brouwen is voor ons gestart als hobby. Daar zoek je altijd nieuwe wegen in om jezelf te vermaken, eigenlijk, om een beetje te blijven spelen.
En is het dan ook misschien wel het leukste bier om te brouwen?
Is barrel aged bier het leukste bier om te brouwen? Nee, niet per se, denk ik. Ik bedoel, wat eruit komt kan echt zeer subliem zijn. En dat je echt ook jezelf verbaast. En dat je denkt, oh wauw, is dit, zeg maar, dit had ik niet verwacht toen ik het aan het brouwen was. Maar er zit net zoveel lol in een nieuwe IPA bedenken. En bepaalde hoppen met elkaar mengen. En dan uiteindelijk 4-5 weken later proeven wat eruit komt. Zeg maar, dus daar zit dezelfde uitdaging in. Kijk, uiteindelijk gaat het bij ons omdat we een stapel ingrediënten bij elkaar gooien. En of dat nou heel standaard water, hop, mout en gist zijn. Of dat dat water, hop, mout, gist, fruit, eikenhouten vaten en tijd. En zeg maar, ja, alle dingen die bij Barrel Aging komen kijken zijn. Uiteindelijk gaat het om dat we heel veel dingen bij elkaar gooien. En dat de consument, de bierdrinker, uiteindelijk ja, iets fantastisch in zijn glas heeft. En of het nou een kort proces of een lang proces, dat maakt mij niet uit in hoeveel lol ik erin heb. Maar het is natuurlijk wel leuk om nieuwe dingen te blijven doen en te blijven proberen. En wat ook leuk is, is om een bepaalde smaak die fantastisch werkt, bijvoorbeeld in dit geval een bourbon met een bier, om dat te kunnen repliceren en dat weer opnieuw te kunnen doen. En oh, hij is dit keer nog lekkerder dan de vorige keer. Of oh, ik proef iets meer toffee of proef iets meer chocolade of proef iets meer. Die nuances zijn voor ons natuurlijk ook heel leuk. Maar voor de gemiddelde consument moet het gewoon een bier zijn waar ze, nou ja, waar ze flink van kunnen genieten. Kijk, als dit een bier zou zijn voor die 5, 6, 7 euro, waar je in 10 minuten mee klaar bent, en dat je denkt, nou, het heeft me niet echt overweldigd. Ja, waarom zou je dat dan doen? Dus dat is zover. Waarom zou je het blijven kopen als consument? Omdat je er dan gewoon niet echt van geniet. En watgerijpte bieren lenen zich dus heel goed voor genieten.
En in de tussentijd ben je continu alle websites, of ik zie me een beetje voor alsof het een soort marktplaats voor houten vaten is die je dan afgaat en dan maar, nee, maar blijven wat, hopen dat je een bepaald.
Nee, dat is niet hoe het gaat. In principe denk ik er nooit aan. Dat is ook het mooie aan vatrijping. Je moet het vooral vergeten dat het achter in de hal ligt. Want anders ga je veel te veel ervan proeven en dan wordt de kwaliteit alleen maar slechter van. Dan moet je gewoon inplannen. Wat wel een mooie anekdote is dat we hebben ooit een bier gebrouwen dat heette 1972. En die was gerijpt op Ben Nevis vaten uit 1972. En daar had dus een 45 jaar oude whisky opgelegen. Nou, Ben Nevis is sowieso al een hele lekkere whisky. Maar die vaten, daar zijn we aangekomen door naar de handelaar toe te gaan in Nederland. Op het moment dat de vrachtwagen uit Schotland gelost werd. Dus hij zei, jongens, over 2 weken, donderdagochtend, komt de vrachtwagen uit Schotland. Als jullie naar mij toe komen rijden en daar staan op mijn stoep, dan heb je gewoon de eerste keuze, want ik heb nog niks verkocht wat er in die vrachtwagen zit. Nou ja, wij staan daar en er komen een paar ex-bourbon vaten, dus hele kleine vaten komen eruit. Helemaal vol witte schimmels en zwarte schimmels aan de buitenkant. En dat zijn van die, een whisky schimmel is dat, hè? Dus iets wat je ziet in Schotland ook, al die gedestilleerde, alle warenhuizen zitten ook helemaal zwart van die schimmel, die alcohol die in de lucht zit. Die slaat weer neer en daar groeit dus een bepaalde schimmelgoed op. En wij denken, wat zijn dat voor vaten, joh? Dat ziet er zo gaar uit eigenlijk. En we pakken die vaten aan en we horen ze nog helemaal klotsen van binnen. Ik denk, ah, die zijn mooi nat, weet je wel. Dus wij poetsen letterlijk die aanslag een beetje op. En we zien Ben Nevis 1972. Nou, we tellen een beetje hoeveel er staan. Zonder er genoeg. Ik zeg, nou, doe er maar 14. En achterin geladen. En eigenlijk ook daarvoor toen de tijd gelijk een bier ontworpen wat bij ja, die whisky paste. Dat heeft hier in ons proeflokaal gelegen. Ik denk een maand of 8 uit mijn hoofd. En uiteindelijk was het echt een soort extase moment toen we die vaten gingen legen. Het past allemaal zo goed bij elkaar. Maar goed, dat vergt dus soms dat je het half land moet doorrijden en moet gaan staan wachten op een vrachtwagen. Want als je gewoon het lijstje uiteindelijk krijgt van je handelaar, ja, dan zijn dit soort dingen al lang eruit gepikt.
Mooi, mooi verhaal. En dan tot slot, hè, ik heb een beetje de Barrel Aged, je ziet het steeds vaker. Het wordt nu steeds populairder. Verwacht je dat het een hype is of is Barrel Aged een blijvertje?
Ja, moeilijk. Ik denk dat als je bekender wordt met variatie in bierstijlen. Dus je raakt bekend met al je lokale brouwers en alle mooie IPA's en triples en alle andere dingen die zij brouwen. Dat je vanzelf ook interesse krijgt in vatgerijpte bieren. Het is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Het is voor de echte bierliefhebber die wat verder gevorderd is en die. Ik denk dat je bijna wel kan zeggen dat mensen die serieus van vatgerijpt bier houden, dat die eigenlijk van alle speciaal bier wel, dat die overal iets uit kunnen halen in elk geval. Dus het is gewoon voor een bepaald deel van de markt en dat bepaalde deel zal altijd blijven bestaan. Het is absoluut geen hype. Nee.
Mooi, ik krijg er dorst van. Proost.
Dankjewel. Proost, nog een keer.
Ja, tot zover aflevering 7 van Van het Vat. Vond je het een leuke podcast? Laat vooral even van jezelf horen. Vind ik leuk? Kan simpel via Instagram, Van het Vat. Kan ook even naar de website vanhetvat.nl. Of laat een recensie achter via de Apple Podcast app of iTunes. Ik hoop snel weer tot een volgende aflevering. Beetje afwachten, corona, je kent het wel. Maar goed, zolang je abonneert op de podcast, merk je dat vanzelf. En in de tussentijd zou ik zeggen, proost!